This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Dutch, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de néerlandais, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de neerlandés, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Tekst A. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een presentatie van een eerstejaarsstudent over zijn ervaringen met de overgang van middelbare school naar hoger onderwijs.
Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Levi en ik ga jullie vertellen over mijn ervaringen met de overgang van middelbare scholier naar student aan een hogeschool. Het is een overgang die mij emotioneel, financieel, educatief, maar vooral sociaal heeft geraakt en veranderd. Na het behalen van mijn HAVO-diploma was ik blij en benieuwd naar het leven als student. Tegelijkertijd voelde ik ook angst en onzekerheid, want ik wist niet of ik het leven als student aan zou kunnen. Kan ik wel ver van huis wonen en een eigen huishouden runnen? Hoe gaat dat samenwonen met medestudenten in een studentenflat? Het bangst was ik dat ik financieel niet rond zal komen. Ik vroeg mij ook af of ik door medestudenten aan de hogeschool en studentenclubs zal worden geaccepteerd. Maar ook of ik de studie wel aan kan en gemakkelijk vrienden zal maken. Moet ik mij bij studentenclubs aansluiten en een ontgroeningsritueel ondergaan? Daar heb ik mijn twijfels over, want ik heb allerlei enge verhalen over ontgroeningsrituelen gehoord. Hoe zal het uitgaansleven als student zijn? Nou, luister maar eens. Soms voelde ik mij als hogeschoolstudent best eenzaam. Ik rook niet en dat vond ik best lastig, want bijna alle studenten om mij heen rookten en dronken veel wanneer wij uitgingen. Een biertje meedrinken met medestudenten vond ik niet erg, maar roken, dat is niks voor mij. Niet mee uitgaan leidt gauw tot isolement en dus accepteerde ik tijdens het uitgaan het roken van mijn medestudenten maar. Als leerling was ik niet gewend om financiële verantwoordelijkheid te dragen. Als student moest ik dat wel doen. Ik moest leren goed met geld om te gaan en dat betekende onder andere tijdig woonlasten betalen, goedkoop inkopen doen en tweedehands meubels kopen. Gelukkig kreeg ik soms wat geld van mijn ouders en mocht ik in het weekend gratis bij hen logeren. Dat bespaarde wel wat geld. Om mijn studie te betalen en om te leven kreeg ik een studiebeurs van de overheid, maar dat was niet voldoende. Ik moest in het weekend bijklussen om rond te komen. Ik had verwacht dat leraren me niet achterna zouden zitten om op tijd te studeren voor een toets. Dus bereidde ik me voor om mezelf te motiveren, plannen te maken en ook mijn eigen leerdoelen te stellen. Wat ik me niet realiseerde, is hoe belangrijk het is om samen te werken met medestudenten en zelf veel beslissingen te nemen. Dit was mijn presentatie. Hopelijk zijn jullie nu beter voorbereid op het leven als student.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Levi en ik ga jullie vertellen over mijn ervaringen met de overgang van middelbare scholier naar student aan een hogeschool. Het is een overgang die mij emotioneel, financieel, educatief, maar vooral sociaal heeft geraakt en veranderd. Na het behalen van mijn HAVO-diploma was ik blij en benieuwd naar het leven als student. Tegelijkertijd voelde ik ook angst en onzekerheid, want ik wist niet of ik het leven als student aan zou kunnen. Kan ik wel ver van huis wonen en een eigen huishouden runnen? Hoe gaat dat samenwonen met medestudenten in een studentenflat? Het bangst was ik dat ik financieel niet rond zal komen. Ik vroeg mij ook af of ik door medestudenten aan de hogeschool en studentenclubs zal worden geaccepteerd. Maar ook of ik de studie wel aan kan en gemakkelijk vrienden zal maken. Moet ik mij bij studentenclubs aansluiten en een ontgroeningsritueel ondergaan? Daar heb ik mijn twijfels over, want ik heb allerlei enge verhalen over ontgroeningsrituelen gehoord. Hoe zal het uitgaansleven als student zijn? Nou, luister maar eens. Soms voelde ik mij als hogeschoolstudent best eenzaam. Ik rook niet en dat vond ik best lastig, want bijna alle studenten om mij heen rookten en dronken veel wanneer wij uitgingen. Een biertje meedrinken met medestudenten vond ik niet erg, maar roken, dat is niks voor mij. Niet mee uitgaan leidt gauw tot isolement en dus accepteerde ik tijdens het uitgaan het roken van mijn medestudenten maar. Als leerling was ik niet gewend om financiële verantwoordelijkheid te dragen. Als student moest ik dat wel doen. Ik moest leren goed met geld om te gaan en dat betekende onder andere tijdig woonlasten betalen, goedkoop inkopen doen en tweedehands meubels kopen. Gelukkig kreeg ik soms wat geld van mijn ouders en mocht ik in het weekend gratis bij hen logeren. Dat bespaarde wel wat geld. Om mijn studie te betalen en om te leven kreeg ik een studiebeurs van de overheid, maar dat was niet voldoende. Ik moest in het weekend bijklussen om rond te komen. Ik had verwacht dat leraren me niet achterna zouden zitten om op tijd te studeren voor een toets. Dus bereidde ik me voor om mezelf te motiveren, plannen te maken en ook mijn eigen leerdoelen te stellen. Wat ik me niet realiseerde, is hoe belangrijk het is om samen te werken met medestudenten en zelf veel beslissingen te nemen. Dit was mijn presentatie. Hopelijk zijn jullie nu beter voorbereid op het leven als student.
Je hebt 2 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden. Tekst B. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een gesprek tussen een HAVO-leerling, Alex, en de studenten Rita en Mark, die informatie geven over hun studie.
Hoi, ik ben Alex. Ik zit op een middelbare school en wil graag informatie hebben over studies aan de hogeschool. Kunnen jullie mij uitleggen wat het verschil is tussen de studies Social Work en International Social Work?
Hallo Alex, ik ben Mark. Ik kan je wat vertellen over de studie International Social Work.
Dag, ik ben Rita. Ik geef je graag informatie over Social Work.
Mijn studie is een combinatie van verschillende opleidingen, zoals culturele en maatschappelijke vorming, maatschappelijk werk en dienstverlening en sociaal-pedagogische hulpverlening.
Ook de studie International Social Work is een combinatie van verschillende studies. Met dit beroep draag je bij aan een gezonde en inclusieve samenleving in een internationale omgeving.
De instructietaal van mijn studie is Nederlands en die van Mark Engels. Bij beide studies kan het studiemateriaal wel in zowel het Engels als het Nederlands worden aangeboden.
De studenten- en docentenpopulatie bij mijn opleiding is diverser dan die bij Social Work. Studenten komen uit Nederland, maar ook uit landen zoals België, Duitsland, het Caribisch gebied, Amerika, Japan en India.
De meeste studenten bij Social Work komen uit Nederland. Maar net als bij de studie van Mark, heb je ook studenten uit België en het Caribisch gebied.
Beide studies duren 4 jaar en je moet veel stage lopen. In tegenstelling tot de studie van Rita, moet je bij mijn studie verplicht 2 stages in het buitenland lopen. De opleiding International Social Work is relatief nieuw en boeiend. Kijk, we hebben een informatiefolder voor jou.
Maar wat leer je, Rita?
Tijdens mijn studie Social Work leer je steun bieden aan mensen met psychische, pedagogische, financiële of sociale problemen. Zo voorkom je dat zij aan de rand van de samenleving komen te staan. Je oefent ook veel met het verder ontwikkelen van je communicatieve, creatieve en oplossingsgerichte vaardigheden.
En bij jouw studie dan, Mark?
Bij International Social Work krijg je in de eerste jaren veel theoretische vakken en in hogere jaren iets minder. Je gaat veel op onderzoek uit in de praktijk en werkt binnen een community aan complexe problemen met een internationale context.
Met het diploma Social Work kun je bij de gemeente werken, maar ook in de wijk, op scholen, in de jeugdzorg, bij vluchtelingenwerk en als arbeidstherapeut. Gedurende de opleiding ontdek je welke van de genoemde vakgebieden het beste bij je past en wat je het leukste vindt.
Met het diploma International Social Worker kun je overal in de wereld aan de slag. Je start bijvoorbeeld een muziekschool in Indonesië of een empowerment-programma voor vrouwen in Thailand.
Hartelijk dank voor de informatie.
Graag gedaan.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Hoi, ik ben Alex. Ik zit op een middelbare school en wil graag informatie hebben over studies aan de hogeschool. Kunnen jullie mij uitleggen wat het verschil is tussen de studies Social Work en International Social Work?
Hallo Alex, ik ben Mark. Ik kan je wat vertellen over de studie International Social Work.
Dag, ik ben Rita. Ik geef je graag informatie over social work. Mijn studie is een combinatie van verschillende opleidingen, zoals culturele en maatschappelijke vorming, maatschappelijk werk en dienstverlening en sociaal-pedagogische hulpverlening.
Ook de studie International Social Work is een combinatie van verschillende studies. Met dit beroep draag je bij aan een gezonde en inclusieve samenleving in een internationale omgeving.
De instructietaal van mijn studie is Nederlands en die van Mark Engels. Bij beide studies kan het studiemateriaal wel in zowel het Engels als het Nederlands worden aangeboden.
De studenten- en docentenpopulatie bij mijn opleiding is diverser dan die bij Social Work. Studenten komen uit Nederland, maar ook uit landen zoals België, Duitsland, het Caribisch gebied, Amerika, Japan en India.
De meeste studenten bij Social Work komen uit Nederland. Maar net als bij de studie van Mark, heb je ook studenten uit België en het Caribisch gebied.
Beide studies duren 4 jaar en je moet veel stage lopen. In tegenstelling tot de studie van Rita, moet je bij mijn studie verplicht 2 stages in het buitenland lopen. De opleiding International Social Work is relatief nieuw en boeiend. Kijk, we hebben een informatiefolder voor jou.
Maar wat leer je, Rita?
Tijdens mijn studie Social Work leer je steun bieden aan mensen met psychische, pedagogische, financiële of sociale problemen. Zo voorkom je dat zij aan de rand van de samenleving komen te staan. Je oefent ook veel met het verder ontwikkelen van je communicatieve, creatieve en oplossingsgerichte vaardigheden.
En bij jouw studie dan, Mark?
Bij International Social Work krijg je in de eerste jaren veel theoretische vakken en in hogere jaren iets minder. Je gaat veel op onderzoek uit in de praktijk en werkt binnen een community aan complexe problemen met een internationale context.
Met het diploma Social Work kun je bij de gemeente werken, maar ook in de wijk, op scholen, in de jeugdzorg, bij vluchtelingenwerk en als arbeidstherapeut. Gedurende de opleiding ontdek je welke van de genoemde vakgebieden het beste bij je past en wat je het leukste vindt.
Met het diploma International Social Worker kun je overal in de wereld aan de slag. Je start bijvoorbeeld een muziekschool in Indonesië of een empowerment-programma voor vrouwen in Thailand.
Hartelijk dank voor de informatie.
Graag gedaan.
Je hebt 2 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden.
Tekst C. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een podcastaflevering van Maya, die haar gedachten deelt over debatteren of in gesprek gaan.
Goedemiddag, mijn naam is Maya. Welkom bij mijn podcast. Vandaag wil ik mijn gedachten met jullie delen over het thema debatteren of in gesprek gaan. In het eerste deel van mijn presentatie sta ik stil bij lessen betogen op school. En in het tweede deel focus ik meer op mijn gedachten over betooglessen. Tijdens lessen op school leer ik hoe ik een goed betoog kan maken. Hierbij leer ik om een standpunt in te nemen over een bepaald onderwerp en dit te onderbouwen met verschillende soorten argumenten. Daarnaast leer ik om drogredenen in teksten te herkennen en om die niet te gebruiken. Ook leer ik hoe ik tegenargumenten kan bedenken, hoe deze goed te formuleren en tijdens een debat of discussie te gebruiken. Voornaamste doel van betogen is anderen tot je standpunt overhalen. Goed bedoeld kan dit uitstekend werken. Bijvoorbeeld wanneer ik anderen bewuster wil maken van onze wederkerige afhankelijkheid van de natuur en de zorg die wij voor elkaar moeten hebben. Maar ik vraag mij af in hoeverre ik moet proberen om anderen van mijn standpunt te overtuigen. Met dit aspect van betogen heb ik de meeste moeite. Waarom zou ik? Waarom niet gewoon mijn standpunt geven en anderen aanmoedigen om daarover na te denken? Mensen kunnen een betoog ook op een negatieve manier gebruiken, om bijvoorbeeld anderen te misleiden en te onderdrukken. Kijk maar naar veel politieke debatten om te zien hoe dat soms eraan toe gaat. Het lijken wel vechtpartijen gevoerd met woorden en emoties. Ook de geschiedenis leert ons hoe sommige dictators met hun betogen veel mensen negatief hebben beïnvloed en daarmee allerlei ellende veroorzaakten. Thuis leer ik om reflectief te zijn in plaats van met anderen te debatteren. Wel heb ik geleerd om naar mijn eigen innerlijke opvattingen en die van anderen te luisteren en daarover na te denken. Ik heb het idee dat ik op school het tegenovergestelde hiervan leer en dat veroorzaakt soms een botsing in mij. Ook leerde ik van kinds af aan om de wet van de minste weerstand te volgen en afstand te doen van de behoefte om anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt. Ik leerde dat als je geen standpunt hebt om te verdedigen, je conflicten geen kans geeft om te ontstaan. Op die manier kan je meer in harmonie met je omgeving leven en voorkom je ook het ontstaan van oorlog. Dit betekent echter niet dat je geen standpunt kunt hebben. Alleen hoef je niet per se te debatteren en strijd te voeren. Waarom zou je in plaats van een debat niet een dialoog voeren? Worden partijen die het gesprek aangaan daarbij niet meer in hun waarde gelaten? Tijdens een dialoog kun je ook een mening, gedachte of standpunt naar voren brengen. Maar je laat de ander helemaal vrij om te beslissen wat hij of zij met jouw standpunt, mening of gedachte doet. Er vindt een vrije gedachtenwisseling plaats die mogelijk tot nieuwe inzichten bij al de deelnemende partijen leidt. Om die reden zou het schrijven van een uiteenzetting of het voeren van een dialoog beter bij mijn kijk op het leven passen dan het verplicht moeten schrijven van een betoog of het voeren van een debat. Hebben jullie dat soms ook? Dat je een botsing ervaart met wat je thuis meekrijgt en wat je op school moet leren? Graag hoor ik jullie mening over dit thema.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Goedemiddag, mijn naam is Maya. Welkom bij mijn podcast. Vandaag wil ik mijn gedachten met jullie delen over het thema debatteren of in gesprek gaan. In het eerste deel van mijn presentatie sta ik stil bij lessen betogen op school. En in het tweede deel focus ik meer op mijn gedachten over betooglessen. Tijdens lessen op school leer ik hoe ik een goed betoog kan maken. Hierbij leer ik om een standpunt in te nemen over een bepaald onderwerp en dit te onderbouwen met verschillende soorten argumenten. Daarnaast leer ik om drogredenen in teksten te herkennen en om die niet te gebruiken. Ook leer ik hoe ik tegenargumenten kan bedenken, hoe deze goed te formuleren en tijdens een debat of discussie te gebruiken. Voornaamste doel van betogen is anderen tot je standpunt overhalen. Goed bedoeld kan dit uitstekend werken. Bijvoorbeeld wanneer ik anderen bewuster wil maken van onze wederkerige afhankelijkheid van de natuur en de zorg die wij voor elkaar moeten hebben. Maar ik vraag mij af in hoeverre ik moet proberen om anderen van mijn standpunt te overtuigen. Met dit aspect van betogen heb ik de meeste moeite. Waarom zou ik? Waarom niet gewoon mijn standpunt geven en anderen aanmoedigen om daarover na te denken? Mensen kunnen een betoog ook op een negatieve manier gebruiken, om bijvoorbeeld anderen te misleiden en te onderdrukken. Kijk maar naar veel politieke debatten om te zien hoe dat soms eraan toe gaat. Het lijken wel vechtpartijen gevoerd met woorden en emoties. Ook de geschiedenis leert ons hoe sommige dictators met hun betogen veel mensen negatief hebben beïnvloed en daarmee allerlei ellende veroorzaakten. Thuis leer ik om reflectief te zijn in plaats van met anderen te debatteren. Wel heb ik geleerd om naar mijn eigen innerlijke opvattingen en die van anderen te luisteren en daarover na te denken. Ik heb het idee dat ik op school het tegenovergestelde hiervan leer en dat veroorzaakt soms een botsing in mij. Ook leerde ik van kinds af aan om de wet van de minste weerstand te volgen en afstand te doen van de behoefte om anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt. Ik leerde dat als je geen standpunt hebt om te verdedigen, je conflicten geen kans geeft om te ontstaan. Op die manier kan je meer in harmonie met je omgeving leven en voorkom je ook het ontstaan van oorlog. Dit betekent echter niet dat je geen standpunt kunt hebben. Alleen hoef je niet per se te debatteren en strijd te voeren. Waarom zou je in plaats van een debat niet een dialoog voeren? Worden partijen die het gesprek aangaan daarbij niet meer in hun waarde gelaten? Tijdens een dialoog kun je ook een mening, gedachte of standpunt naar voren brengen. Maar je laat de ander helemaal vrij om te beslissen wat hij of zij met jouw standpunt, mening of gedachte doet. Er vindt een vrije gedachtenwisseling plaats die mogelijk tot nieuwe inzichten bij al de deelnemende partijen leidt. Om die reden zou het schrijven van een uiteenzetting of het voeren van een dialoog beter bij mijn kijk op het leven passen dan het verplicht moeten schrijven van een betoog of het voeren van een debat. Hebben jullie dat soms ook? Dat je een botsing ervaart met wat je thuis meekrijgt en wat je op school moet leren? Graag hoor ik jullie mening over dit thema.
Je hebt de rest van de tijd om de vragen te beantwoorden.